Boardroom Panel.
Tele2 en T-Mobile gaan verder onder de naam Odido. En achter dat nieuwe palindroom zat haast. En de introductie ging niet zonder geblunder. En beter laat dan nooit, voor het eerst organiseert betaaldienst Adyen een beleggersdag. Waarom juist nu? Dat ga ik bespreken met het Boardroom Panel. En daarin zitten Jeroen Verkouteren, overnamespecialist. Ook fusies kunnen ook aan de orde komen bij Factor en Ros bedrijfsovernames. En Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig partner van de Brouwplekstoon Westbroek. Ook een naam om u tegen te zeggen. Welkom.
Goedemorgen.
Laten we maar eens beginnen bij wat jullie opviel. Kranten zijn inmiddels gelezen, het laatste nieuws verwerkt. Jeroen, wat is jou bijgebleven?
Nou ja, wat mij het meeste is bijgebleven is net wat de voorganger ook al zei over de hypotheken. Dat jongeren alleenstaande met een modaal inkomen of onder een modaal inkomen eigenlijk al geen huis meer kunnen kopen in Amsterdam. Er zijn nul woningen.
Hoe lang kunnen ze dat dan niet,
nou,
Jeroen?
Dat kunnen ze volgens mij al een heel tijdje. Maar nu blijkt dus ook inderdaad dat als je kijkt naar een modaal inkomen 41.500 en je past dat toe, wat dan de hypotheek kan zijn, is dat €171.000. En er zijn geen huizen te koop, behalve garageboxen, maar daar wens ik niemand in. Er zijn geen huizen te koop van €171.000 in Amsterdam. Nee. Helemaal niet. Nee. Dus als alleenstaande, en zeker veel jongeren, dat is ook een trend, zijn vaak alleenstaand de laatste tijd, of de laatste paar jaren wordt dat die groep steeds groter. Ja, er is gewoon geen woning meer.
Ja. Overigens bleek uit dat onderzoek ook dat als je tweeverdiener bent, dat je kans weer iets zijn toegenomen de afgelopen periode. Omdat je loon waarschijnlijk ook iets is gestegen. Hypotheekrente overigens ook. Maar per saldo komt het dan net goed uit.
Ja, ik denk dat ook een soort... De woonprijzen zijn natuurlijk, of de koopprijzen zijn wel ietsje gedaald. Maar dat is dat minder segment. Maar dat ondere segment, door de inflatie, et cetera, ja, dat is gewoon te laag. Dat redden ze niet. En dat vind ik wel heel erg triest, ja. En ik denk dat voor veel mensen aan de koffiemachine vanochtend inderdaad, vooral de jong werkenden die in Amsterdam, in Rotterdam, in Den Haag zitten en die alleenstaand zijn, ja, die balen wel. Want het vervelende is ook, ze kunnen wel huren. En die huren zijn vaak hoger in uitgaven per maand dan een hypotheeklast.
Volgens mij zijn er nu experimenten om te kijken of je daar toch iets aan kunt doen. Als je hebt bewezen dat je het kunt betalen.
Ja.
Dat er dan misschien toch ook door banken gekeken kan worden naar niet alleen het inkomen, maar toch ook wat je blijkbaar bereid bent om te betalen aan wonen. We gaan van de jongeren op de woningmarkt naar de veteranen uit de muziek. Harm-Jan? Ja, nou, na 18 jaar.
Nee, ik had vanochtend jullie redactie aan de lijn. En toen zei ik, het nieuws waar misschien bij de koffieautomaat het meest over gesproken wordt, zijn de 80-jarige Rolling Stones die een nieuwe plaat uitbrengen.
Als ze er nog zijn, hè? De drummer is inmiddels niet meer onder ons. Maar goed,
nog zijn. Maar mijn eigenlijke onderwerp was het overleg dat vandaag in Den Haag plaatsvindt over de blokkering van de A12. Of dat soort acties. En de vraag, hoe moet je daar nou als overheid en als organisaties mee omgaan? Ja. En dat vind ik wel een interessant onderwerp. Omdat, ja, aan de ene kant mag je natuurlijk demonstreren. Het onderwerp gaat me ook zeer ter harte van het klimaat. Aan de andere kant is ook duidelijk dat er natuurlijk wel enige grenzen moeten worden gesteld. Dat je niet de hele samenleving voortdurend kan platleggen.
Ja, maar die enige grenzen, daar gaat het nu volgens mij over.
Precies,
want de burgemeester van Den Haag is het ook een beetje beu. Jan van Zanen vraagt ook om steun. Ja. Die zegt, die mensen die komen natuurlijk naar Den Haag. Want daar zit het gezag, daar zit de regering. Ja. Ja. Maar ondertussen krijg ik het als burgemeester ook te verstouwen. Hoe moet je nu als gemeente mee omgaan? Waar ligt die grens? Nou ja, jij bent jurist van huis uit.
Ja.
Vertel het ons.
Nou ja, die grens is erg fluïde. Maar wat ik er aardig aan vind is, dat je, en dat het onderwerp wat straks ook nog wel aan de orde komt, dat je eigenlijk zou vragen of niet de overheid samen met die organisaties moet denken, wat is nou een mooi model om jullie boodschap over het voetlicht te krijgen en tegelijkertijd niet de weg af te sluiten. Waarom zeg je niet, we zetten de politie er neer, die leidt de auto's die er zijn in een slakkengangetje langs, er worden folders uitgedeeld, dan begrijpen de mensen waar het over gaat, en dan dien je beide werelden. Maar goed, nou,
er is natuurlijk bij die blokkades inmiddels ook een hele grote groep die er net naast gaat staan. Hè? Die dus wel sympathiseert met dit soort demonstraties. Maar dan zegt, wat ons betreft net binnen de wet en dus buiten de weg.
Ja.
Dus je ziet het al samen klotteren.
Ja.
Maar het is een interessante kwestie.
Maar het is denk ik een onderwerp waar heel verschillend over kan worden gedacht. Zeker bij het koffiezetautomaat.
We gaan naar Adyen, want na een flinke lading kritiek van aandeelhouders komt het fintechbedrijf met een beleggersdag. En die onrust onder beleggers begon na tegenvallende cijfers. Ze eindigde in een halvering van de beurswaarde van Adyen op 17 augustus. En daarom is er dus, zoals gezegd, unicum in de geschiedenis van het bedrijf, een beleggersdag. Werd het tijd om zo de gemoederen een beetje tot bedaren te brengen, Jeroen?
Nou, je kan ook zeggen, het experiment is mislukt. Ze hebben bedacht of gedacht van we gaan het op een hele andere manier aanpakken. We gaan een frisse wind door de zakelijke wereld laten gaan. En vervolgens blijken ze toch weer teruggepakt te worden. En toch weer met de beide beentjes op de grond zijn gezet. Ja. En ze gaan weer de traditionele manier van communicatie uitvoeren.
En de traditionele manier zoals het ging is toch met het oog op de aandeelhouders. Ook meer oog op korte termijn. Exact. Iets wat er Adyen altijd voor afschuwd werd.
Ja, nee, maar goed, dat zijn natuurlijk heel veel fondsen die zeggen, ja, die kwartaalberichten, we moeten elk kwartaal worden op het matje geroepen, dat werkt korte termijn strategie in de hand, we gaan daar alleen maar mee bezig zijn, et cetera, et cetera. Ja, en wij doen het anders, wij gaan lange termijn, maar toch blijkt dan dat als je dat zo doet en je communiceert niet goed, dan word je toch inderdaad aangepakt.
Nou ja, het blijkt alleen als je cijfers een beetje tegenvallen, want het ging de afgelopen jaren natuurlijk zeer crescendo.
Ja, maar dat is dus ook nog eens een keer zo. Kijk, als het elk jaar 10% was gegroeid, dan was er ook niet zoveel aan de hand geweest. Maar als je zulke groeicijfers laat zien, en daarna krijg je ook een stukje arrogantie natuurlijk, van ja, kijk, wij kunnen het wel, wij kunnen het wel. Maar we weten allemaal, een bedrijf kan niet 50-60% groeien oneindig.
Maar dan moet je als aandeelhouder misschien toch ook iets minder streng zijn op het moment dat het een beetje tegenvalt.
Ja, nog eventjes... Aandeelhouders zijn nogal pragmatisch. Ja. Die zijn niet.
Maar Harm-Jan, als je kijkt naar de ontwikkeling van Adyen, dan is de vaart er wellicht een beetje uit. Aan de andere kant, bedrijf maakt nog altijd winst.
Heel veel winst.
Veel winst. Heeft geen schulden. Ja. En er kleeft geen schandaal, geen affaire aan. En dan toch de beurswaarde door de helft. Is dat nou wel helemaal, en ik snap, daar heb je geen invloed op als bestuur, te rechtvaardigen?
Nou ja, en een andere vraag is het erg? Adyen is natuurlijk begonnen in het is 2018, 2019. Toen zaten ze op een gegeven moment rond een koers in begin 2019 om 500. Het is nu 750. Als je toen was ingestapt, heb je nog steeds een prachtig rendement. Je hebt aandeelhouders gekregen, werkende weg, die koers enorm hebben opgejaagd. Er is een koerswinstverhouding, ik heb het hier voor me, in 2020 van 220, hè, mind you.
Ja, dus winst niet dat is wel een beetje opgeblazen dan.
En in 2022 was het gezakt tot 70.
Dus nog steeds
totaal bizar. Dus wat je nu ziet, en dat hoeft helemaal niet zo erg te zijn voor Adyen, misschien is het zelfs wel plezierig voor hen, dat aandeelhouders die in die hype zijn meegegaan, die stappen eruit. En je krijgt nieuwe aandeelhouders binnen die instappen op een niveau van 750.
Ja, maar die stappen ook in op het koopje. Hè? Ik sprak erover met Corné van Zijl.
Het prima om de komende jaren daar te blijven zitten. Dus je hebt heel veel rust gecreëerd, misschien niet op de wijze die je wil, voor je bedrijf. Dus ik zou hen van harte willen feliciteren met deze strategie. Vooral zo door.
Maar zeg je dan ook, haal die beleggersdag toch maar van de agenda. Geen man overboord. Ga lekker door op de manier zoals je deed.
Een beleggersdag is prima, maar niemand weet nog wat er op die beleggersdag aan de orde is.
Nee, daar wilde ik even met jullie over praten. Want de invulling is nog ter discussie. Dus ja, ik vroeg me af, hebben jullie suggesties?
Nou ja, ik zag ergens in de krant dat er eerder al Capital Markets Day werden gehouden. En nu werd dat dan iets ander naamje gegeven. Ik denk dat het gewoon weer een Capital Markets Day wordt, zoals we die van alle beursvennootschappen kennen. En dat is prima. Doe dat vooral.
Ja, nou, ik denk eerlijk gezegd dat het niet veel anders gaat worden dan anders. En dat is een beetje ook het probleem. Kijk, als je dan toch zoiets doet, zou ik zeggen van pak het dan inderdaad op een hele andere manier aan. Maar daar hebben ze, kijk, het is heel hapsnap natuurlijk, hè. Ze kondigen het aan, maar ze hebben er geen plan voor. Ja, had dan eigenlijk gezegd van ja, luister eens, we gaan dit doen, maar we hebben er gelijk een plan voor.
Nou, het is in San Francisco, hè? Je zou ook kunnen zeggen van origine Nederlands bedrijf met een Amsterdamse beursnotering. Zij kiezen nu voor Amerika omdat daar hun grootste investeerders zitten. Wel verklaarbaar?
Ja, zeker verklaarbaar. Ja. En zeker als een internationaal bedrijf. Hè? Het is ook geen Nederlands bedrijf meer.
Ja. Als je nu kijkt naar wat de grootste graat in de keel was van die aandeelhouders die het bedrijf hebben verlaten of die daar kritisch op zijn, dan is het dat ze tegen hoge salarissen talent aantrekken. Nodig voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Nodig om voorop te blijven lopen. Daar kun je toch niet onder druk van de aandeelhouders, als dat je filosofie is, plotseling maar mee ophouden?
Maar dat is ook precies wat ik zeg. Ik denk dat Adyen stay the course, zou ik zeggen, gewoon door moet gaan. Ze hebben nu een shake-out gehad van aandeelhouders waar ze ontzettend veel last van hadden gekregen, omdat die veel te hoge ambities hadden en veel te veel druk hebben uitgeroepen. Nou, ze zijn nu terug op een niveau dat manageable is. Veel succes, ga lekker door.
Maar dan organiseer je zo'n beleggersdag. Nogmaals gezegd, wat daar precies op het programma staat, weten we niet. Maar het enige wat jullie, het bestuur van Adyen, daarin aanraden is, zeg dat je door blijft gaan op de ingezette koers.
Ja, Absoluut. Absoluut. Ja, als je nu gaat veranderen, dan gaat dat een heel raar beeld opleveren. En dat is ook niet nodig.
Maar willen die aandeelhouders dat niet? Tenminste, de aandeelhouders die vertrokken zijn, wilden het blijkbaar anders. En willen de aandeelhouders die zijn gebleven, die zeggen prima, we houden er toch vertrouwen in, dus verander niet van koers.
Dat moet natuurlijk blijken, maar ik sluit niet uit dat zo is. Ik heb heel even gekeken naar de meldingen die bij de AFM zijn gedaan over, van grote partijen. Ik heb de indruk dat de partijen er al redelijk lang in zitten. Dus die niet zo'n drang hebben om te zeggen, het moet nou weer naar een koerswinstverhouding van 250.
Maar juist omdat die koers van het aandeel nu naar beneden is gegaan, komt Adyen ook binnen het bereik van particulieren. Ja, voor veel particulieren was Adyen de afgelopen jaren veel te duur. En het is ook niet gesplitst. Ja. Dus als je één aandeel Adyen koopt, dan
ben je het budget al kwijt, bij wijze van spreken. Ja.
Wat betekent dat voor hun schare aan aandeelhouders? Die zal diverser worden. Misschien toch ook wat grilliger, wat volatieler.
Nou, maar misschien is dat ook wel weer goed. Hè? Kijk, het is niet gezegd dat particuliere beleggers dan maar gewoon uitgesloten moeten worden. Ik denk dat het best wel goed kan zijn. Ik denk wel, waar we het over gehad hebben, dat zij moeten zorgen dat ze niet naar die 3 maanden update gaan. Want zodra ze daarin terechtkomen, ja, dan is het gewoon over.
Geen kwartaalcijfers, halfjaarcijfers, toch blijven vasthouden.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, maar wel beter uitleggen natuurlijk.
Ja.
We gaan naar een ander onderwerp in dit panel.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Odido. Onder die naam gaan T-Mobile en Tele2 verder. Dat maakt zijn bedrijf afgelopen dinsdag bekend. Winkels worden verbouwd, nieuwe bedrijfskleding komt eraan. En dat dus allemaal vanwege die nieuwe naam. Die komt niet helemaal uit de lucht vallen. Althans, de naam wel, maar dat er op een gegeven moment afscheid genomen zou worden van T-Mobile was wel duidelijk, want het bedrijf is inmiddels in de handen van 2 private equity partijen die T-Mobile nog 5 jaar mochten gebruiken. Ze hebben daar, voordat die 5 jaar verstreken is, al afscheid van genomen. Jeroen, jij bent specialist op het gebied van fusies en overnames.
Ja.
Slim om hier nu mee te komen?
Nou, kijk, ze moesten er vanaf. En ten tweede moesten ze ook nog een licentiefee betalen. En die licentiefee was relatief laag. Maar ja, elke kosten die een investeringsmaatschappij kan schrappen, dat pakken ze wel. Dus dat is denk ik een van de belangrijkste drijfveren.
Als zij de afweging hebben gemaakt, dat merk T-Mobile, dat levert ons niet voldoende op. Je zou kunnen zeggen, het is een household name.
Nou, je moet
daar betalen we dan voor.
Ja, maar je moet het toch na 5 jaar doen. Dus op een gegeven moment kun je ook zeggen van, ja, weet je, laten we dan maar de korte pijn pakken en in 1 keer doen. En dan onze verschillende merken eronder vallen. En dan een nieuwe naam in de markt zetten.
Is dat het spelletje van een marketingafdeling of iemand met een rijke fantasie? Wordt er een reclamebureau ingehuurd? Of is dit echt chefzagge om het modern uit te drukken? Harm-Jan, wat denk je?
Nou, het is wel chefzagge, maar dat is pas aan het eind van de lijn. Inderdaad, wat jij zegt, de PR-bureaus, de reclamemensen, weet ik, die gaan er allemaal voor zitten en die komen op een gegeven moment een voorstel. En dan zal het bestuur daarover nadenken en de Raad van Commissarissen geeft er geen stempel op.
Ja. En dan denk je, Odido, nou, dat is eigenlijk zonder discussie de kandidaat.
Nou ja, kijk, in de Raad van Commissarissen is de gemiddelde leeftijd toch ook wel rond de 60. Ik denk niet dat het verstandig is als mensen op die leeftijd gaan denken, nou, spreekt dit nou de jeugd van 17 aan? Dus ja, komt een voorstel en je accepteert dat.
Ja, de jeugd van 17. Ik kwam ook een merkenspecialist tegen van het merkenbureau Chivo, Bas Kist. En die zei, Odido, was dat niet een kinderdagverblijf? Iets te kinderachtig voor het mooie.
Nou, dat is exact wat ik hetzelfde dacht. Van ja, Odido, het kan inderdaad precies wat hier al gezegd wordt. Het kan bedoeld zijn om juist die jongere groep aan te spreken tussen de 12 en 20. Dat is toch een belangrijke doelgroep voor telecom. Ja. Dat klopt wel. Maar het is wel een heel kinderachtig naam. Ik vond het een stripfiguurtje.
Ja, overigens, beste heren, kwam ik ook een merkenspecialist tegen. Die zei, alles leuk en aardig. Maar wat je niet moet doen, is het combineren van de beide bedrijfsnamen. Mocht er sprake zijn van een fusie. En daarom breng ik nog even in herinnering dat hier staan Jeroen van Kouteren van Fakker en Ros bedrijfsovernames. En Harm-Jan de Kluiver, voormalig partner van De Brouw, Blackstone, Westbroek. Nou, daar moet je dus nooit aan beginnen.
Nou, nee, maar daar zijn ook heel weinig 17-jarigen die daar de euro.
Nee, het gaat niet om de 17-jarigen. Maar Harm-Jan, is denk ik geen geheim dat heel veel mensen denken, nou, Blackstone Westbroek, ik geloof het wel, Harm-Jan is van De Brouw.
Ja, ja, ja.
Ja, lekker is dat.
Ja, maar het is natuurlijk een andere sector. Hè. En ook al zou je vinden dat de naam dat het een beetje kinderachtig is, niemand gaat zijn telefoonabonnement opzeggen omdat de naam kinderachtig is.
Nee, dat snap ik. Maar het combineren van die beide namen, dat hebben jullie volgens mij ook gedaan, hè, Jeroen?
Ja, klopt, ja.
Was er nou niet iets palindroomachtigs te verzinnen.
Nou ja, het was absoluut heel veel te verzinnen, maar wij vonden dit de beste van de slechtste, om het maar zo te zeggen. Nee, maar kijk, weet je, net wat gezegd wordt, kijk, advocaat, consultancy, corporate finance, het maakt allemaal niet zoveel uit, daar gebruik je toch vaak de namen. Kijk, telecom, je spreekt een bepaalde doelgroep uit. Ik vind het wel opvallend dat er niks in zit meer van telecom of telen of communicatie, et cetera. Maar goed, ze hebben besloten om er een naam aan te hangen die dan, en we praten hier nu over namen, we zeggen nu allemaal van ja, het is een beetje kinderachtig, et cetera.
Ja, over een maand maar, heeft iedereen erover, om Dido natuurlijk. Dat exact, snap ik ook
dus,
wel.
Dus zo werkt het ook natuurlijk.
Is het ook het moment, Harm-Jan, om te zeggen, nou, die naam, dat is dan eigenlijk vreemd genoeg een detail, dat komt wel goed. Is het vooral het moment om weer met nieuwe abonnementsvormen te komen, je bedrijfsmodel aan te passen?
Ja,
en ben je daar dus veel meer mee bezig?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Denk ik. En dat zie je ook natuurlijk in hun campagne.
Ja, dat zie je in hun campagne. Zit je bij Odido trouwens?
Nee,
heb je even gekeken?
Nee, dat niet. Ja, ik heb wel even gekeken natuurlijk, omdat ik netjes voorbereid hier aan de start moet komen. Nee. Anders zeg jij er wat van.
We gaan het zo meteen hebben over Peter Wenning, de topman van ASML, die wat minder goede kwalificaties over had voor de staat waarin Nederland verkeert. Het boardroompanel is te gast vandaag met Jeroen Verkouteren en Harm-Jan de Kluiver. En ze gaan onder andere praten over ASML-topman Peter Wenning. Die sprak tijdens de opening van het academisch jaar op de Technische Universiteit van Eindhoven over een domme, dikke en blije samenleving. Hij waarschuwde dat Nederland mogelijk zijn internationale concurrentiepositie verliest en meer moet kijken naar innovatie.
I think when we look at our society, I sometimes have the feeling that we're fat, dumb and happy. Things change in a more rapid pace then we realize. We need to step up. And we need to make sure that what we have, we use to the maximum benefit to keep building that and keep that responsible society. Because if we don't do that, and the value moves to other parts of the world, guess what's going to happen? Innovation. That's important.
Harm-Jan, horen we hier een topman, een vertrekkend topman die op persoonlijke titel spreekt? Of is dit nauw afgestemd met de rest van het bestuur van ASML?
Nee, ik denk dat je hier Peter Wenning hoort. Die in de situatie is dat hij vrij uit kan spreken eigenlijk. Of redelijk vrij uit kan spreken. En de blik naar de wereld kan richten. Omdat hij over een tijdje natuurlijk afzwaait bij ASML. Over dingen die hem persoonlijk bezighouden. Het woord ASML valt ook niet. Het gaat ook niet over ASML.
Nee, maar soms kun je ook het ongezegde voor zich laten
spreken. Zeker. Maar de ASML heeft geen enkel probleem. Dus het is niet nodig voor hem om nu dit praatje te houden over ASML. Ik denk dat hij echt oprecht bezorgd is over innovatie in Nederland, in Europa. En dat over het voetlicht brengt. Ja. En dat is op zichzelf heel goed, vind ik. En het blijft wel erg algemeen, maar goed, dat is er.
Ja?
Nou,
ja, het hoe komt, had je het dan willen insteken? Stel dat je echt een punt had willen maken.
Nou, het blijft. Het was een heel kort verhaaltje ook. Hè. Ik heb het gezien, het is een minuut of 7, 8 of zo. En het is een beetje van ja, we moeten allemaal samenwerken. Hè, we moeten goede dingen doen. We moeten innoveren.
Dat vinden wij ook allemaal natuurlijk. Ja.
Maar hoe ga je dat nou doen? En Peter Wenning is al heel lang topman van ASML. Dus moet daar veel uitgewerkte ideeën over hebben. Hoe we dat dan daadwerkelijk gaan doen. En dat kwam er niet uit. Ja, dat vond
maar hij heeft ook contacten met top politici, top bestuurders van andere bedrijven. Ze zijn allemaal geweest, tot Ursula von der Leyen aan toe. En het Witte Huis is ook geen onbekend adres voor.
Ja, maar het was interessant in die speech, zei hij op een gegeven moment. Ik was in Zuid-Korea een paar weken geleden. Daar sprak ik met de prime minister. En die prime minister die had een uur voor mij. En die ging mij uitleggen hoe mijn bedrijf in elkaar zat. En hij zei met zoveel woorden, dat zou een Nederlandse premier nooit doen. Volstop. Nou, denk daar even over na. Weet je. Dat is wel een boodschap. Dus de boodschap is, elders zijn ze geïnteresseerd in het bedrijfsleven, willen ze dingen met ons doen, in Nederland niet. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
Maar dan is het naast een algemeen praatje toch nog wel een serieuze waarschuwing.
Het is een heel serieuze waarschuwing, ja.
Jeroen? Zeker.
Ja, je kan het ook een steek onder water noemen natuurlijk. Hè. Hij is niet helemaal tevreden hoe ASML is behandeld. Ook in het kader van het hele China-verhaal natuurlijk. Exporteren van machines, et cetera. Ik denk dat daar wel iets zit van. Ja, rancune is een heel groot woord. Maar er zit er wel een klein steekje onder water. Zo van, kijk, andere landen gaan wel beter om met hun industrie.
Ja, maar goed, is dat dan verwijt aan de Nederlandse regering? Of word je, zoals dat populair wordt uitgedrukt, een speelbal van iets wat zich boven jouw hoofd afspeelt. Nou ja. En heb je er ook niet zo heel veel meer over te zeggen.
Nou ja, dat is dus ook een beetje de hele Europese belangen, Nederlandse belangen, maar ook gewoon inderdaad dat je de Europese regeringen blijkbaar minder op innovatie zitten, van ontwikkeling, et cetera, maar meer op van ja, kunnen we deze producten wel leveren aan derde landen, et cetera. En ik denk dat hij zich daar dan wel een beetje druk over maakt. Terwijl andere landen daar wel veel meer mee bezig zijn.
Is dat nu, en Wenning heeft er langer op gestudeerd dan ik hoor, maar ik heb de afgelopen maanden, jaren ook wel mogen praten over de Europese Chips Act. Ja. Over groene investeringsplannen om Amerika bij te houden. Is dat nou wel helemaal terecht om te veronderstellen dat er niks of veel te weinig gebeurt?
Nou ja, dat vond ik dus een beetje het zwakke aan het verhaal. Dat hij zegt, we doen te weinig. Maar wat er dan te weinig gebeurt, dat bleef in het midden. En hoe we het beter doen, bleef ook in het midden. Ik vond het niet helemaal overtuigend. Ik vond het heel goed dat hij het naar voren bracht. Heel goed dat iemand ook vanuit het bedrijfsleven dat weer opbrengt. En het contact zoekt met de overheid. Maar het had wel een graantje specifieker gemogen.
Had hij dat inderdaad moeten doen? Ja, zonder dan ook nog weer ASML te noemen misschien? Hè?
Ja, nou, kijk, zijn stokpaardje is natuurlijk innovatie. En je kan natuurlijk altijd zeggen, we doen te weinig aan innovatie. Want per definitie kan je altijd meer en meer en meer doen. Maar de vraag is natuurlijk, je hebt heel veel belangenoverwegingen. Je hebt heel veel stakeholders die daarmee te maken hebben. Dus je kan niet zeggen van, nou, we moeten alles maar op innovatie gooien.
Ja, maar innovatie, dat blijkt ook wel aan deze tafel, daar is iedereen voor. Als je zoiets industriepolitiek noemt, en volgens mij haalt hij dat ook aan.
Ja, dat is dus.
Dan hoort daar weer een politieke lading bij. Moet je dat willen, moet je dat niet willen? Als je het nu schaart onder de noemer innovatie, dan staan mensen op de banken.
Ja, en dan kan je heel veel dingen roepen. En dan kan je nog verder gaan en zeggen, nou, we doen te weinig aan innovatie. Maar als je dan, en dat, daar ben ik met Harm-Jan eens. Wat is in een innovatie? Leg dan uit wat je precies bedoelt. En daar, hij gebruikt de algemene term.
Nou, hij heeft er iets gezegd, hè, over samenwerken tussen bedrijven, universiteiten, politiek. Ja. Triple Helix, misschien kunnen we nog wel een partij verzinnen. Het zou zo kunnen zijn dat die elkaar op dit moment onvoldoende vinden. Hij zegt dit in Eindhoven. De bestuursvoorzitter van de TU zei op dezelfde dag in het Financiële Dagblad dat topsectorenbeleid, die hele verkokerde benadering, dat heeft zijn langste tijd gehad. Ja. Dat is toch wel een soort schot voor de boeg?
Nee, maar dat is het ook. Neem niet weg dat hij nog steeds specifieker had kunnen zijn. Maar de kernboodschap die hij ook aanhaalt, er is te weinig contact tussen overheid, academie en bedrijfsleven. Dat is absoluut waar. De mogelijkheid dat de minister wordt gezien met een topman van een bedrijf, dat wordt angstvallig uit de weg gegaan in Den Haag.
Want ze moesten natuurlijk op een gegeven moment met een busje met geblindeerde ramen op bezoek komen om de verhoudingen te verbeteren.
Dat is alweer heel veel jaren geleden.
Moet je nagaan zeggen. En we kunnen allemaal nog voor de geest halen hoe dat er ongeveer uitzag. Ja,
maar misschien sorteert hij ook voor op zijn vertrek naar ASML wat hij gaat doen. Dus misschien is dit de rol die hij voor zichzelf ziet.
Welke rol is dat dan?
Ja, de verbinder. De oliemannetje. De ambassadeur, degene die dit wel goed op poten kan krijgen. Ja. Wellicht is dat
wel heel goed. Wat er na die toespraak dan het meest blijft hangen, is dat statement over te dik, te dom, te voldaan, te tevreden.
Nou, happy vond ik wel een mooie uitspraak. Ja,
oh, je happy, ja. Het is een verwijzing naar een film, volgens mij in 2014 in Amerika. Ja, is daar niet heel veel mis mee, of wel? En zijn we inderdaad toch tevreden met iets wat langzaam aan het afbrokkelen is?
Ja,
ook in bedrijfsleven.
Kijk, hij noemt dat natuurlijk zo om ook een beetje te kietelen. Het is ook een beetje een uitspraak die je ook niet al te serieus in die zin moet nemen, vind ik. Nee.
Wat je misschien wel serieus moet nemen, is dat als je landen isoleert, zoals nu met China het geval is, dat er uiteindelijk voor zorgt dat China alleen maar sterker wordt, omdat ze dan op andere manieren proberen aan die technologie te komen, of blijkt dat ze die technologie al hebben. Ik geloof dat Bloomberg laatst een telefoon uit elkaar heeft gehaald en tot ontdekking kwam dat chips die er eigenlijk niet meer zouden mogen komen in China toch volop in die telefoon zaten. Is dat een risico dat we denken, nou, we isoleren de boel en dan verzwakken ze, en tegenovergesteld is het geval?
Ja, ik denk dat dat in de praktijk toch heel moeilijk is tegen te houden. Je kan natuurlijk een land nooit een muur omheen zetten en zorgen dat technologie nooit verder komt. Ik las toevallig vorige week een biografie van Alfred Nobel. Dynamiet, dan wordt er een patent per land aangevraagd. Maar vervolgens, aan de andere kant van de wereld, heeft iemand ook eens een keer zo'n staafje meegenomen en die bouwt dat na. Ja, dat is iets van alle tijden, denk ik.
Over kietelen
iets minder explosief.
Wat jij net zei, hij probeert ook te kietelen. Hij weet ook dat er verkiezingen aankomen. In die verkiezingsprogramma's is migratie een belangrijk thema. Ook arbeidsmigratie. Er zijn partijen die zeggen dat ook daar een stop moet worden gehanteerd. Wennink, zeg nog een keertje heel duidelijk. Zonder expats, zonder kennis van over de hele wereld, komen wij er niet. Is het goed dat een topman uit het bedrijfsleven ook op die manier zich tegen de politiek aan bemoeit?
Nou, ik denk wel dat het heel duidelijk is. Kijk, dat is namelijk ook zo. Kennis is niet...
Als het ook zo is, dan mag het.
Ja, daarom. Nee, maar het is, kennis is natuurlijk niet beperkt tot één land. En dat is natuurlijk... De uitwisseling van kennis is iets een primaire behoefte voor de hele mensheid, economie, et cetera.
Ja, we hebben het natuurlijk wel al een tijdje gehad over Veldhoven. De huizenmarkt al daar. En in hoeverre ASML daar een stempel op drukt. Ook iets wil terugdoen voor de omgeving. Maar toch probeer nou maar eens als... jouw onderwerp van zojuist, modale Veldhoven naar een huis te vinden. Ja, succes.
Natuurlijk is dat allemaal lastig. Hè. Ik zeg ook niet dat het dan gelijk niet allemaal bijkomende problemen met. Maar dat is een beetje het verhaal van innovatie. Hè. Kijk, innovatie is een term. Ja, we kunnen alles ondernoemen en dan al de problemen er ook onder schuiven. Maar het is wel een probleem. Maar tegelijkertijd, kennisuitwisseling is wel heel belangrijk. Als wij in Nederland inderdaad alleen maar kijken naar wat wij als Nederlanders kunnen uitvinden, ja, dan zaten we nog in de middeleeuwen.
Lijkt me een prachtig.
Ik wil zeggen de stilte van Harm-Jan de Kluiver. Ik ga al die namen, fusienamen of niet, toch nog een keertje noemen. Hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En voormalig partner van De Brouw, Blackstone en Westbroek. Jeroen Verkouteren was er ook, overnamespecialist. Ook fusies mogen erbij, hoor, van Factor en Ros bedrijfsovernames. Dank voor jullie debuut op dit nieuwe tijdstip.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Tot een volgende keer. En voor wie helemaal niks met tijdstippen te maken wil hebben, dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Alles draait om de klassenstrijd, schreef NRC over het nieuwe verkiezingsprogramma van de SP. Die partij vindt vooral dat werknemers meer inspraak moeten krijgen. In bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten die net zoveel te zeggen krijgen als aandeelhouders. En bovendien ook deelnemen in de winst. Maar dat gaat niet zomaar en dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies. En dat komt van Robert de Boek van Antea. Robert, goedemiddag.
Goedemorgen nog, Thomas.
Oh ja, goedemorgen nog.
Ja, goedemorgen.
Moet ik me nou hier laten corrigeren?
Is het... Nee, speciaal voor mijn fans is het vervroegd. Want die mensen zaten maar tot 2:30 te wachten totdat ze naar buiten konden. Dus hebben gevraagd, kan het wat eerder. Dus vanaf nu 11:45.
Ja, veel dingen veranderen. Sommige dingen ook niet. Namelijk de leider van de SP luistert nog altijd naar de achternaam Marijnissen. En jij hebt de redactie en mij ook al een heel verhaal geschreven over wat er niet deugt aan dat verkiezingsprogramma van de SP. En je schrijft onder andere dat het programma gekopieerd lijkt uit de tijd van Jan Marijnissen. Is het niet heel goed dat partijen ook nog dingen vinden en daar ook misschien langer dan een paar maanden achter blijven staan?
Ja, maar ja, een politieke partij is natuurlijk net een bedrijf. Je werkt voor een doelgroep. En ja, de wereld verandert en SP verandert niet mee. Ja, ik vraag me echt af wie.